En daarvan vers 6 en 7 en 9. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreid leer aarde, voor zijn majesteit leer voor zijn aangezicht te beven. Laat ons samen een zegen vragen over deze avond. Almachtige en trouwe Heere, wij mogen deze avond hier samen zijn in broederlijke eensgezindheid. Hebt u ons hier gebracht om samen te luisteren naar wat uw woord zegt over dat grote, gewichtige en aangrijpende waar wij ook van hebben gezongen. Dat gij komt in majesteit en gerechtigheid en heerlijkheid. Dat eigenlijk bij alles wat er nog in de tijd en in de wereld geschieden kan en komen mag, het grote gebeuren is dat wij verwachten mogen. Die boodschap, Heere, komt in uw woord op zoveel bladzijden naar ons toe. En die boodschap van uw komen is juist bedoeld, opdat het hier en nu ons hart zou raken. Want als u komt, als de wederkomst daar zal zijn en de laatste definitieve beslissing en het gericht zal worden gehouden, als dat het uitzicht is van de toekomst der tijden, Heere, dan komt het er toch vandaag op aan hoe wij op die dag voor uw aangezicht zullen staan. En wat er dan gezegd zal worden over ons leven, wat dan het beslissende zal zijn, is het toch ook vandaag voor ons persoonlijk en voor alle die wij in onze ambtelijke dienst, in onze verantwoordelijkheid op het hart gebonden hebben gekregen. Het geeft zo'n laatste ernst aan alle dagen van dit tijdelijk leven en alle werk dat wij doen, alle woorden die we spreken en alle ontmoetingen, ook vanavond. Geef dat wij daarin ervaren mogen dat die heilige ernst ook een heilzame ernst zal zijn. Dat bij alles wat wij horen vanuit uw woord en overdenken mogen, van uw komst ook een heilig verlangen in ons hart mag zijn en versterkt mag worden. Waar ook uw woord in eindigt. Een verlangen dat die heerlijkheid en gerechtigheid van u zo openbaar mag komen, Heere. In een wereld waarin wij leven en waar het zo vol van duisternis en gruwelijkheid van zonde is, dat we geloven mogen en verwachten dat deze wereld eens vervuld zal zijn met de kennis van u, o Heere, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Geef dat wij in die kennis ook vanavond mogen worden verrijkt. Geef ons zo'n gezegende ontmoeting samen rondom uw geopend woord. Wij vragen u dat alleen in de naam van hem die de grote leermeester der wijsheid is, de Heer Jezus Christus, door uw Heilige Geest. Amen. Om te beginnen wil ik vanavond in deze tweede lezing over de dingen die haast geschieden moeten, nadat ik gisteren met u gelezen heb uit de Thessalonicenzenbrief van Paulus, nu naar onze Nederlandse geloofsbelijdenis gaan en daarvan het laatste artikel ter inleiding van de lezing vanavond voor u voorlezen. Ten laatste geloven wij volgens het woord Gods dat als de tijd van de Heere verordend die alle creaturen onbekend is, gekomen is en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die ze gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en de geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen conscientie, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig van veel rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heer. Broeders, vorig jaar, ik geloof dat het rond deze tijd was, stond de stad Amersfoort geheel in het teken van de zogenaamde Kerkendag. Duizenden mensen kwamen samen om hun christelijke hoop en verwachting uit te spreken en te vieren. Thema's van die dag, van het hoogste gewicht, waren gerechtigheid, heelheid van de schepping, vrede, een leefbare samenwerking waarvoor mensen zich moeten inzetten. Hoop op een leefbare toekomst in een barre wereld. In de naam van Christus, zei men, moeten wij ons daarvoor inzetten. Door actiegroepen op allerlei terrein. Wij moeten de aarde redden en toekomst geven. De hoop levend houden dat de goede krachten, die immers van God zijn, eindelijk zullen overwinnen. En met alle macht moesten wij ons, was de boodschap van die dag, als we tenminste christenen waren, in Christus naam inzetten voor een leefbaarder wereld. Dat was de boodschap van die Kerkendag. Ik weet niet of dat op die dag zo was in Amersfoort, maar ik zou me voor kunnen stellen dat er bij al die deelnemers die daar door de stad liepen, in de drukte van die dag, misschien ook een evangelist geweest kan zijn. Nee, duidelijk geen deelnemer van de Kerkendag. Maar een man die daar in de drukke stad met een Bijbel in de hand de voorbijgangers probeerde aan te spreken. Met de diepe dringende ernst van de boodschap van het evangelie. Een man die ze langs zich heen zag gaan. Bepakt en bezakt met de folders en actieprogramma's die ze van alle stands meekregen. Maar die ze toeriep in een wat wonderlijk geachte wereldvreemde ernst. Dat deze wereld voorbij gaat met al de begeerlijkheid. Een evangelist die de woorden van Paulus uitriep. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Een evangelist die ze aansprak met de boodschap dat er een dag kwam waarop alle mensen geopenbaard zouden worden voor de rechterstoel van God. Ook al die mensen die zo wat vreemdkijkend langs hem heen zouden lopen. Bekeert u, want anders zult u op die grote vreselijke dag voor Gods aangezicht niet kunnen bestaan. Laat u met God verzoenen. Ik weet niet of er zo'n evangelist geweest is op die dag in Amersfoort. Ik heb er niet van gehoord. Hij zou ongetwijfeld geen deelnemer zijn geweest. Het zijn twee beelden. Van, je zou kunnen zeggen, prediking gericht op de toekomst. Van eschatologie, maar wel met een hemelsbreed verschil. Bij dat eerste voorbeeld van die Kerkendag is de eschatologie, het geloof in de laatste dingen, een kracht die wel haast als met de moed van de wanhoop zich in moet zetten om deze werkelijkheid van ons mensen, en men zegt dan graag ook van Gods mensen, in Christus naam leefbaar te houden met het oog op de toekomst. Omdat er in een geseculariseerd geloof ten diepste eigenlijk geen besef meer is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan de andere zijde van de breuklijn van het oordeel. Omdat men niets meer kan, zoals men dat zegt tegenwoordig, met een nieuw Jeruzalem dat vanuit de hemel neerdaalt. Maar misschien nog wel wat met dat wat in het verlengde ligt van de menselijke hoop, die in alle inzet voor het wereldbehoud zichtbaar wordt. Het zal duidelijk zijn dat de Bijbelse noties die met de laatste dingen verbonden worden en die in de belijdenis van de kerk van alle eeuwen zo centraal staan als het gaat om het einde, het hart daarvan, ook het oordeel en daarop volgende eeuwige scheiding, dat die in zulk een kader als verouderde, welhaast mythen der kerk worden beschouwd. De nadruk valt daar zeker niet meer op. En als men over het oordeel nog wil spreken, dan gaat het over de scheiding der geesten die zich juist in de geschiedenis van mensen voltrekt. Die geschiedenis is het immers waarin God zijn verlossende gang met zijn wereld gaat naar zijn toekomst. Bij het voorbeeld van die andere eschatologie, van die evangelist, zijn daarentegen die hoofdaccenten van de kerk der eeuwen wel aanwezig. Dan mag het dan wel eens wezen dat zo iemand in een wat al te eenzijdigheid de boodschap brengt. Toch ligt daar, denk ik, de kern van alle eschatologische prediking wel in. Nou, dat ten diepste juist met het oog op de toekomst er in de tijd van het heden om gaat, om het evangelie te redden. Opdat er velen gered zullen worden in deze tijd en uit deze tegenwoordige boze wereld. Gered zullen worden van de toekomende toren. En daarom is het dan juist de taak om te prediken en te getuigen tegen al het geseculariseerde verlies aan eeuwigheidsbesef dat deze wereld inderdaad zal vergaan. En dat er in de laatste storm alleen een behoud zal zijn voor diegenen die in de ark Christus gevonden zullen worden. En wij hebben de vraag te stellen naar onszelf toe. Ja, wij geloven het natuurlijk wel. Niemand zal ontkennen dat hij gelooft in de komende dag des Heren en alles wat die dag met zich meebrengt. Maar leeft dat ook als een werkelijkheid? Ook in al ons spreken, in onze dienst van het woord. De dag is nabij. En geloven wij echt dat die dag zal betekenen dat grote, heilige en vreselijke oordeel Gods? En geloven wij dat er afhankelijk van dat oordeel een radicale en eeuwige scheiding zal zijn, eeuwige toekomst, hetzij hemel of hel? Voor die vraag hebben we als nooit juist deze, in deze tijd, waarin de relevantie daarvan misschien ver weg is, voor die vraag hebben wij in trouw aan het woord de mensen te stellen waar wij maar kunnen. En met dat besef staan wij toch ook verantwoordelijk in al onze omgang met mensen, juist ook in onze kerkelijke dienst. Besef dat wij allen eens zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Hoe zullen wij dan in de kerk, in onze evangelisatie, in ons levensgetuigenis vanuit die diepe overtuiging, juist de prediking van de verzoening, als de enige redding, als onze heilige roeping verstaan? Niet omdat, dat is dan gauw het verwijt, deze wereld en alles wat daarin is ons totaal niet zou interesseren en afgeschreven zou worden, integendeel. Iemand die de dag des Heren verwacht, zal zeker ook oor hebben voor het zuchten van de schepping in barensnood. Maar het hart blijft toch daarin, dat wij op weg zijn naar het grote gericht Gods. Je zou kunnen zeggen, zeg mij hoe uw eschatologie is, en ik zal u zeggen hoe uw geloof nu is. De wijze waarop wij over de dingen die haast moeten geschieden spreken en denken en daarbij leven, vandaag, hier en nu, openbaart het geloof van ons hart, hier en nu. Vandaar ook de grote verschillen. De nieuwere theologie projecteert de hoop van de schrift op de aardse werkelijkheid hier en nu, waarin het christelijke wederkomstgeloof is omgevormd tot de revolutionaire kracht van maatschappijvernieuwing en gerechtigheid. Gods gerechtigheid is aards geworden. In een boekje dat ik las in voorbereiding op deze lezingen van dokter K. Blij, de secretaris-generaal van de Vormde Synode, met de titel Christelijke Toekomstverwachting, werd heel veel geschreven over allerlei soorten toekomstverwachting. Op een hele dubieuze manier, vond ik, verbond hij alle schriftuurlijke, zou ik maar zeggen, gereformeerde toekomstverwachting met Helinci in het eerste hoofdstuk om het daarmee af te schrijven. En daarna tekende hij de verdere ontwikkeling van de christelijke toekomstverwachting in deze eeuw. Maar als je dat boekje zo een en ander maar leest, dan vind je er eigenlijk niets over de dag des oordeels. En iets werkelijks over het gewicht van de beslissing die dan valt. En de noties van artikel 37 zijn hoogstens aan de verre rand nog te vinden. De moderne theologie met haar wanhopige hoop voor het heden betekent een breuk met de schriften van oude en nieuwe verbond en met de belijdenis van de kerk der eeuwen. Waar het immers ook in de vroegste belijdenissen de kern is dat wij verwachten de Heer Jezus Christus die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Artikel 37 van de geloofsbelijdenis is daarom, juist in haar Bijbelse accenten, zo ter zake. En als we dat we gisteren gesproken hebben over de voorlaatste dingen, vanavond iets zien zullen van de dingen van die laatste dag, dan willen we ook vooral naar dat wat in dat artikel te vinden is, samen zien. Al beseffen we bij het lezen daarvan wel dat er heel veel aspecten slechts heel kort kunnen worden aangeraakt en zelfs moeten blijven liggen. Eerste accent wat ik zou willen onderstrepen is dat het duidelijk is vanuit dit artikel dat de tijd en de geschiedenis een einde heeft. Alle dingen hebben een einde, zeggen we wel eens. Zo makkelijk. Maar het is eigenlijk een huiveringwekkend besef. Alles heeft een einde waar wij vaak van denken dat het eeuwig duurt. Al weet ons verstand dat het anders is, ons hart heeft soms zo'n wonderlijke wijze van eigenzinnigheid, dat we heel vaak toch niet echt geloven dat het toch zo is. Maar het is zo, de wereld, al haar vastheid en al haar eeuwige grootheid, zoals het wel lijkt, daar wordt een keer een punt achter gezet. Geschiedenis van eeuwen. Alles waarin een mens zich heeft genesteld en zich vaak in verschanst. Geschiedenis, de tijd zal niet meer zijn. Het zijn de laatste dingen en God zet straks met eerbied gesproken definitief een punt achter alles. Alleen, dat punt is niet zomaar een punt. Er zijn misschien mensen die zeggen, nou als dat is, nou ja, dan is het over, dan is het uit, dan is de wereld afgelopen. En zo kom je dat ook in dat persoonlijke, eschatologische denken tegen. Er zijn zoveel mensen die zeggen, nou ja, straks dan ben ik er niet meer, dan is het een punt, dan is het dood, is dood. En dat wordt natuurlijk heel erg cru soms gezegd, maar ik ben wel eens bang dat bij mensen die dat openlijk niet zo zeggen, dat toch ook steeds meer, ja, toch een verborgen wijze van denken wordt. Ook in onze gemeente. Dat men niet beseft dat het einde ook weer een begin is. En een beslissend begin, dat het gaat om een voleinding, om een vervulling. Om een eindpunt waarin de beslissing van alles wat daarvoor ligt duidelijk wordt. Alles komt bij dat einde onder het oordeel van God. Er is een bekend gezegde van, ik geloof de Duitse dichter Schiller, die gezegd heeft, die weltgeschichte is das weltgericht. De wereldgeschiedenis is eigenlijk het oordeel. Daar voltrekt zich dat oordeel wat in de kerk altijd aan het eind geplaatst is. Dat voltrekt zich nu al in het heden. Maar bijbels gezien is dat een onaanvaardbaar woord. Al is er ook in het heden soms iets van de crisis van het oordeel. Aan het eind van alle dingen is er het oordeel waar alles openbaar zal komen. En dan zal niet de geschiedenis zelf het gericht zijn, maar de geschiedenis onder het gericht Gods worden gebracht. De dag die komt. Er zijn altijd vragen over. Vele vragen waar men zich heel erg druk over maakt en die eigenlijk niet de belangrijkste vragen zijn. Hoewel het vragen zijn waar we wel wat over willen zeggen. Bijvoorbeeld de vraag, wanneer zal dat zijn? En de vraag, hoe zal het gaan? Het is u misschien ook opgevallen dat over die vragen de belijdenis wel wat zegt, maar uitermate kort. Want het eigenlijke waar het om gaat, wat er dan zal zijn, mag op geen enkele manier door die andere vragen worden weggedrongen. Dat is van het grootste gewicht. Niet alleen maar wanneer en hoe, maar wat zal het wezen? Als de grote bazuin zal klinken en het oordeel zal een aanvang nemen. Christus komt als rechter terug. Maar toch ook die andere vragen, goed ze zijn, en ze leven vaak ook in onze gemeente. Als er gesproken wordt over de laatste dingen. Wanneer is die dag dan? Wel, de datum van de wederkomst is gedurende de lange geschiedenis van de kerk meermalen een zaak geweest van nieuwsgierigheid en speculatie. En crisistijden hebben vaak profeten gebaard die dat meenden te weten, datgene wat de engelen in de hemel en de Zoon des Mensen zelfs niet wisten, op welke dag het zijn zou. Ik kan nooit precies begrijpen als dat mensen zijn die er prat op gaan en zeggen van wij willen de schrift van A tot Z letterlijk nemen, fundamentalisten, strenge schriftgelovigen, dat die zulke dingen toch kunnen zeggen. Immers, het staat er zo duidelijk in de schrift. Dat niemand op de ganse aarde, geen creatuur inderdaad, zoals de belijdenis zegt, die dag zal kunnen weten. Zelfs Christus in zijn aardse rondwandeling, in zijn ontlediging, heeft het niet geweten, niet hoeven en niet willen weten. Dat diepste geheim. Daarom als wij soms onzekere mensen ontmoeten die zich in de vrees der tijden laten verleiden door zulke wonderlijke profeten. En die zich in de war laten brengen door een concrete datum. Dat zou kunnen en misschien komt dat juist de laatste jaren van het tweede millennium nog wel meer naar ons toe. Net als vlak voor het jaar 1000. Toen er ook zo'n gespannen verwachting was. En zulke tijden zijn er telkens weer geweest. Maar misschien komt dat. Kunnen we ze in die zin troosten, hoewel troosten. Maar we kunnen zeggen dat het elke dag die genoemd wordt, in ieder geval duidelijk door de schrift gelogen gestraft wordt. Als het dan maar niet is, gelukkig is het dan nog niet zo ver en duurt het nog wat langer. Want dat is vaak de troost die men wil horen. En dat is geen troost. Maar waarom heeft de Heere God die dag dan voor zichzelf gehouden? Wel eenvoudig, omdat elke dag een dag van de laatste waakzaamheid zou zijn. Stel dat die datum wel bekend zou zijn. Wat zou dat dan betekenen? Misschien dat iemand zou kunnen zeggen, nou ja, dan zou die waakzaamheid er zeker zijn. Als echt van Gods wegen de datum van de wederkomst zou zijn, dan zou iedereen zich bekeren. Gelooft u dat echt? Ik geloof er niets van, want daar hangt het niet van af. Ik geloof dat het dan net zo zou gaan als er een dag van wederkomst zou zijn, als wat de jongens op school wel eens doen, als ze zegt volgende week heb je een proefwerk. Nou, dan ga je er vandaag toch nog niet aan leren, dan laat je het op het laatste aankomen en soms is het ook te laat. Nee, als de leraar zegt, ik zeg niet wanneer, maar ik zeg wel dat ik vandaag of morgen een proefwerk of een toets zal geven, dan hebben de leerlingen elke dag als ze op school zijn ermee te rekenen. En zo is het ook met de onbekendheid van de dag des Heren. Die onbekendheid dient de waakzaamheid juist. Elke dag kan het zijn. De dag dat de bazuin zal klinken. En dat hij wederkomt op de wolken. Waakt dan, want gij weet de dag, nog de uren niet. Het is juist een onderstreping van de oproep van de waakzaamheid. Dat die dag ons onbekend is. Het is ook Gods geheim. En we zien dat dit in onze belijdenis, dat geheim verbonden wordt met een andere diepe verborgenheid. Met het getal van de uitverkorenen. Dat is een opmerkelijk verband. Dat het tenminste hier met zoveel woorden wordt gelegd. Ook een troostrijk verband. Het betekent dus dat de dag die de Heere gesteld heeft bij zichzelf, even onbekend is voor ons als het getal van de uitverkorenen. En net zo goed als wij niet over het wanneer van die dag hebben te speuren, hebben wij ook, om zo te zeggen, geen boodschap aan het getal der uitverkorenen. Het is ons genoeg dit te weten vanuit het woord van God. Het blijft zijn geheim, maar het is wel om ons te troosten. Dat betekent, die dag zal niet te vroeg zijn. Er zal er niet één gemist worden van al degenen die door de Vader aan zijn Zoon van eeuwigheid gegeven zijn. Er zal niet te vroeg de bazuin klinken. Maar het zal ook niet te laat zijn. De dagen zullen als het nodig is omwille van de uitverkorenen verkort worden. Maar als wij vanavond dit verband zo zien van de onbekendheid van de dag en de onbekendheid van het getal der uitverkorenen, mogen wij dan niet beseffen dat juist elke dag, dat het nog niet de dag van de wederkomst is, ook de dag is dat de Heere nog bezig is uitverkorenen toe te voegen. Schapen tot de stal te brengen. Barde tijd ook is. Om ze toe te brengen tot de grote scharen die niemand tellen kan. En waar wij zo ook in waakzaamheid de tijd beleven, daar zal de onbekendheid met de dag en het onbekend zijn met het precieze getal der uitverkorenen ook juist een extra aansporing zijn om in waakzaamheid het evangelie te verkondigen van hem die nog ook vandaag uit de duisternis trekt tot zijn wonderbaar licht. Dan is de tijd tot de dag vol van genade. Dan is het terecht wat er ook staat bij de apostel, dat de tijd van wat wij uitstel zouden noemen, nog een verlenging is van genadetijd. De Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Als het gaat over de onbekendheid van die dag en de verwachting van de dag, wordt wel eens gezegd dat de eerste christenen zich eigenlijk min of meer hebben vergist in hun verwachting. Ze meenden dat die dag nog tijdens hun levenstijd op aarde aan zou breken. En zegt men dan, toen het langer ging duren, kreeg men daar problemen mee. Maar het is de vraag of deze voorstelling van zaken wel juist is. Dat er mensen problemen mee kregen, dat mag dan zo wezen. Petrus spreekt er ook van dat op een gegeven moment de verwachting van de wederkomst daarmee eigenlijk wordt aangevallen. Maar er staat nergens dat de gelovigen daar hun teleurstelling over hadden of wat dan ook. Ze hadden alleen wel een vraag op een gegeven moment, begrijpelijk. Als je zo dicht bij die dag leeft en je verwacht hem tijdens je levenstijd en je ziet dat broeders of zusters die op eenzelfde wijze, eenzelfde geloof deelachtig zijn, toch door de dood worden weggenomen, dat is dan inderdaad in dat eerste moment een vraag. Maar waarom dan gesproken direct van teleurstelling? Het is een vraag waar de apostel ook van Gods wegen een antwoord in mag geven. En waarin hij het geloof van de gemeente verder mag onderwijzen en leiden. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat het voor de christen in welke tijd hij leeft eigenlijk niet zoveel anders is als in het begin. Als het goed is, De waakzaamheid dient er elke dag te zijn. Al is het natuurlijk wel waar dat het voortduren der eeuwen de spotters en degene die deze dag niet met verlangen verwachten en er uit diepe angst misschien niet meer aan willen denken, dat die natuurlijk in het voortduren der eeuwen wel eens een aanleiding hebben gezocht om het bespottelijk te maken. Als in de dagen van Noach, toen de bouw van de ark ook zo lange tijd in beslag nam. Ze werden er wat minder ongerust over, want de dingen bleven toch altijd zoals ze waren. Maar voor wie leeft bij en uit het woord, die leeft voortdurend toch in zo'n gelovige, wat er met een Duitse term genoemd wordt, naerwartung, nabije verwachting, als de lampen branden. Maar wel een verwachting die het werk hier en nu niet verlamt. Want leven bij de dag betekent geen opgeven van onze dagelijkse roeping. Integendeel, het is blijven op de wachtpost waarop de Heer ons heeft gesteld. Werken terwijl het dag is. En als we dan vragen wanneer komt die dag en wat voor dag zal het zijn, het viel mij op het karakter dat de Heer Jezus Christus zelf schildert als hij over deze dag spreekt. Je zou denken, vanuit het tekenen der tijden en het toenemen van de ongerechtigheid, dat die dag uiteindelijk zal komen als een climax, een uiteindelijke climax van alle boosheid en ongerechtigheid. En dat iedereen die dag als het ware aanziet komen, bij wijze van spreken in een angstige verlamming, dat het een dag zal zijn zoals wij het begin van de jaren 60 hadden, weet u wel, toen de Cuba-crisis dreigde en niemand meer ergens anders aan kon denken en iets anders kon doen, want straks zouden die de raketten van Moskou op Amerika vallen. Misschien herinnert u zich dat nog. Maar zo zal die dag niet wezen. Je zou denken dat het een feestdag ook zou kunnen zijn, waarin alles in gereedheid is gebracht. Het feest kan beginnen. Het wordt wel een feestdag, inderdaad. Voor degene die met de bruidegom mee mogen gaan in de feestzaal. Maar het aanvankelijke karakter van de dag, vlak voordat de bazuin klinkt, is naar het getuigenis van Christus een hele gewone werkdag, waarop we de mensen bezig zien in hun gewone levenssfeer. Op het land aan het werk, in de molen aan het malen om het brood te bakken voor een nieuwe dag. Een dag waarop mensen hun plannen maken, zelfs bezig zijn met bruiloften te regelen. En als je ergens met de toekomst bezig bent op aarde, is het toch als in een bruiloft regelt. Een gewone werkdag. En dat betekent dat de Heer Jezus zegt, dat zou elk moment, elk gewoon levensmoment kunnen zijn, dat Hij wederkomt. En wat betekent dat als we dat beseffen, dat die dag inderdaad gewoon inbreekt midden in onze dagelijkse bezigheden? Dan geeft dat een nuchterheid. Dat betekent dat wij bezig mogen blijven tot het laatste met de dingen waartoe wij geroepen zijn. Als je jonge mensen die er ernst mee maken met deze dingen soms over spreekt, dan zie je dat het wel eens een moeilijke gedachte is als ze zeggen, ja, maar moet ik dan nog naar school toe? Moet ik dan nog een opleiding voltooien, toekomstplannen, trouwen, een huis kopen? Het kan je inderdaad overkomen dat een jong echtpaar je vraagt, dominee, zullen we maar niet een huis kopen? Want ja, als nou de wederkomst is, heel spoedig is, laten we het dan maar huren. Waarom dat nog? En dan kun je toch zeggen, nee, de verwachting bepaalt wel dat leven, maar de roeping om in het gewone leven hier en nu, wij kunnen toch ook niet anders, ook bezig te zijn door naar de toekomst toe, is op zich niet verkeerd. Als de waakzaamheid daar maar wel is. En dan zal het echt niet wezen wat mensen dan ook wel eens op een, ja, zeggen, verkeerde manier denken. Ja, maar ik wil nog zoveel en ik wil nog genieten van dit en dat. Zou het ooit kunnen wezen dat iemand die Christus lief en dierbaar is, teleurgesteld zal zeggen als de bazuin klinkt, ik had nog graag een gezin gesticht of dat nog gedaan? Dat gelooft u toch niet? Maar dat betekent niet dat je nu niet dat tegen jonge mensen mag zeggen dat ze daar toch mee bezig mogen zijn. Maar je mag tegelijk zeggen van als de kennis en het verlangen en de verwachting van Christus daar is, dan zal er geen enkele gedachte meer zijn over wat er nog had kunnen wezen als de tijd was voortgegaan. Ik vond een heel treffend voorbeeld van dat gewone praktische leven in het licht van de wederkomstverwachting uit de geschiedenis van Luther. Gisteren had ik het over dat appelboompje. Ik heb nog steeds niemand ontmoet die me vertelde waar het precies staat bij Luther. Dus dat heeft hij waarschijnlijk niet gezegd, dat hij nog zou planten. Maar wat Luther wel gedaan heeft, een dag voor zijn besef, een dag voordat die wederkomst kwam, toen is Luther getrouwd. En dat was niet toevallig net, nee, dat was voor Luther een hele bewuste daad. Wie dat leest, als hij dat verklaart, dan zegt hij ook, ja, ik verwacht dat de wederkomst binnen enkele dagen zal gebeuren. Maar als dat gebeurt, nu trouw ik mijn keten en dan zal God mij vinden in de staat zoals hij mij heeft bedoeld op deze aarde. Als een getrouwd man en een stichter van een gezin. Voor Luther streed dat niet met elkaar. En ik geloof dat dat in het rechte Bijbelse geloof ook zo naast elkaar en met elkaar verbonden mag staan. Kapot is. Prima. Hoe zal die dag dan wezen? Ja, wat er precies gebeuren zal, gaat onze voorstelling verre te boven. Ik wil nogmaals zeggen dat hoe is niet het belangrijkste als we weten wat er op die dag geschiet. Wat gezegd wordt, dat is de kern in onze belijdenis. Onze Heer Jezus Christus komt. Het is het persoonlijk komen van Christus. Die gekend zal worden door zijn kerk, niet als een vreemde. Hij komt lichamelijk en zichtbaar. Het zal niet een soort visioen, een droomverschijning zijn. Geen geestelijk verschijnen, zoals gedurende alle eeuwen wel weer wonderlijke ketterse boodschappen zijn geweest, dat Christus op een of andere wijze geestelijk in de wereld verschenen was en dat alleen maar een ingewijde groep hem zou kennen. U weet misschien dat er mensen zijn, ook vandaag de dag, Maitreya-aanhangers heten ze geloof ik, die geloven dat Christus op een verborgen wijze al ergens op aarde is wedergekeerd en al dat soort fantasieën. Nee, de schrift zegt duidelijk, als hij komt dan zal iedereen het zien. Hij zal wederkomen lichamelijk, zoals we hem kennen en zichtbaar voor de ganse wereld. Het zal de meest grote openbare wereldgebeurtenis zijn. En dat hebben de engelen gezegd bij zijn hemelvaart. Hij zal terugkomen zoals we hem, zoals de discipelen hem hebben zien heenvaren. En hoe was dat? Dat was zegenend. Wat is dat eigenlijk ook een bijzondere gedachte? Zegenend. Het is altijd een hoogheilig moment als je als dienaren van het woord zegen op de gemeente mag leggen. Ik hoop tenminste, broeders, dat dat voor u nooit iets is van, nou ja, nou is de dienst afgelopen. Eigenlijk ligt daar ook iets in van de vervulling van die hele dienst. Als de zegen op het volk mag worden gelegd van Gods wegen. Maar dan zullen wij onze zegenende handen niet meer uitstrekken aan het eind van de tijd. Komt Christus, zegenend weder. Wij vieren ons avondmaal totdat hij komt. Wij hebben onze kerkdiensten totdat hij komt. Verbinden we in gedachten wel eens die zegen die telkens weer vernieuwd moet worden met de laatste met de wederkomst van hem die in grote heerlijkheid de zegen voor zijn volk ten volle heerlijkheid zal brengen. Maar tegelijk zal het ook voor degenen die hem niet kennen duidelijk zijn dat hij als rechter komt om te oordelen de levenden en de doden. Wat er dan met de oude wereld gebeurt, staat eigenlijk in een klein zinnetje hier in onze belijdenis. Wat er staat is wel belangrijk. Die wereld die wordt niet verteerd, maar gezuiverd door het vuur. Daar is een hele discussie over. Ik geloof dat gisteren ook professor van Genderen daar vooral in zijn afscheidscollege over gesproken heeft. Was dat vanavond in de krant, dat hij zei, het is een voortgang, een continuïteit, maar geen culturele continuïteit, niet vanuit onze werkelijkheid die, als het ware, die we toch nog door het oordeel heen als het ware vast willen houden. Maar een continuïteit vanuit God die zijn schepping vasthoudt, zijn werkelijkheid. Een heilshistorische continuïteit. Sluit ook aan bij wat Calvijn hierover zegt. Als u daarover leest, het commentaar op Romeinen 8. Maar voor ons besef is het toch wel zo dat deze wereld gaat door het vuur. Door het gericht heen. En er is geen ongebroken verbindingslijn naar de nieuwe werkelijkheid. Tussen deze werkelijkheid van ons en de heerlijkheid van Gods Koninkrijk staat het vuurgericht. Maar staat vooral dat gericht dat er zal zijn over levenden en doden. Het laatste oordeel staat aan het eind. De schrift is daar op vele plaatsen duidelijk in. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel Gods. Paulus heeft dat gezegd ook in het forum van de wereld, waar de menselijke wijsheid zegevierde, dat God een dag gesteld had waarop hij de wereld rechtvaardig oordelen zou door een man die hij daarvoor gesteld heeft. En voor dat laatste oordeel zal er een dagvaarding zijn. Alle mensen zullen voor de rechterstoel worden verzameld. Eén grote reunie. Allen die ooit geleefd hebben, zullen daar staan. In een onafzienbare grote menigte. Maar ook in een heel persoonlijk gedagvaard zijn. En er zal in dat gericht geen publieke tribune zijn. Tenminste niet voor ons. En van onze kant staan daar dus alleen de gedagvaarden. Die daartoe ook op zullen staan. De lichamelijke opstanding is ook verbonden met die grote dag. Alle die gestorven zijn voor de dag van de wederkomst. De lichamen zullen worden opgewekt. Ziel en lichaam worden verenigd. Naar de mate van de verwachting, hoe het zal vergaan in dat gericht, is uiteraard ook of die opstanding een troost is en een vreugde, of een afgrijzen. Ieder zal daar met zijn eigen lichaamstatus staan, in welke hij of zij geleefd zal hebben. Dat krijgt in onze belijdenis bijzondere nadruk. Het heeft te maken met wat Paulus in alle ernst over het laatste oordeel ook gezegd heeft, dat een ieder zal wegdragen wat hij in het lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Het betekent dus dat de massaliteit van die miljarden die daar zullen staan niet zal betekenen dat er in die massaliteit een ondergaan kan zijn van het persoonlijke. We kunnen daar niet wegkruipen. In een massa kun je mooi proberen jezelf te verbergen, maar in die massa zal dat onmogelijk zijn. Niemand zal kunnen zeggen, ik zal op dat moment wel buiten schot kunnen blijven. We zullen er alles samen staan, maar ook persoonlijk worden geoordeeld. Ik geloof dat dat besef, als je daarbij stilstaat, eigenlijk een hele diepe ernst geeft voor alle momenten waarop wij als mensen in deze wereld elkaar ontmoeten. Elke kerkdienst, elke vergadering. We zeggen het wel eens, we weten niet of we elkaar weer terug zullen zien. Er zijn nooit twee vergaderingen in dezelfde samenstelling. Het kan wezen dat je mensen hier op aarde niet meer ontmoet. Maar als je alle mensen die je ontmoet in dit licht ziet, ik zeg broeder, zuster, we zullen daar straks samen eens staan. Wat betekent dat voor u? Dat we elke kerkdienst in dat licht ook zien van dat eeuwige gericht. Wat geeft dat een ernst ook in de verantwoordelijkheid voor elkaar, in de vermaning. Juist voor diegenen die er niet van willen weten. Die opstanding, zeggen mensen, is niet voor te stellen. Alsof dat wij het ons kunnen voorstellen op een of andere wijze bepalend zou kunnen zijn voor Gods macht en majesteit. Als God het zegt, dan zal het zijn dat de zee de doden zal weergeven en het vuur. Wat we ervan kunnen zeggen is eigenlijk alleen maar stamelen. Calvijn in zijn uitleg zegt er dit van: in hetzelfde vlees dat wij nu dragen, zullen we opstaan. Dat betreft dan de substantie, maar de kwaliteit zal een andere zijn. Evenals hetzelfde vlees van Christus, dat tot een offer was gebracht, opgewekt is, maar met andere gaven voorzien. En daar God alle elementen op één wenk tot zijn beschikking heeft, zal hem geen moeilijkheid beletten aan de aarde en het water en het vuur te bevelen om terug te geven wat door hen schijnt verteerd te zijn. En als dat is geschied, dan komt de rechtszaak. En de rechter is Jezus, die gesteld is om te oordelen over de levenden en de doden. En hoe zal dat gericht dan gaan? Wel, er staat al bij dat gericht: de boeken zullen geopend worden. En de doden zullen geoordeeld worden nadat ze in het leven gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die ze gesproken hebben, ook die dingen die wij maar kinderspel achten. Wat zijn we daar vaak mee bezig met? Kwinkslagen, kinderspel, woorden die zomaar in de wind verdwijnen. Als je dat dan leest, het komt terug als de boeken opengaan. Onze belijdenis staat erachter. Die boeken, dat zijn de consciënties, de gewetens. Ik zag dat een modernisering van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dacht door de synode van de gereformeerde kerk vrijgemaakt, dit heeft geschrapt, omdat op grond van de exegese van Openbaring 20 deze uitleg niet terecht was, maar dat we bij die boeken des gewetens, bij die boeken niet aan de gewetens zouden moeten denken, maar aan de gedenkboeken voor Gods aangezicht. Ik wil het niet over die exegese direct hebben, en ik geloof dat het zeker waar is, dat de boeken van God, waar ook sprake van is, bij wijze van spreken in het gericht, zullen daar open zijn en spreken. We hebben immers een God die niets vergeet. God zoekt het weggedrevene. Wij zijn goed in het wegdrijven van alles waar wij geen oplossing voor hebben gevonden en geen raad mee weten. Maar God vindt het telkens terug. En het komt een keer terug. Het staat bij hem te boek. En naar Daniël 7 vers 10 valt er inderdaad bij deze boeken te denken aan de akten van beschuldiging. En toch geloof ik dat in de Franse geloofsbelijdenis, want daar komt het hier vandaan, die notie van de gewetens niet voor niets daarbij is gevoegd. Want ook die boeken zijn er. En er ligt juist ook in deze boodschappen een spits naar het hart toe van een ieder. Wij dragen die boeken als het ware reeds bij ons. Ook als wij ze dichtplakken en niet willen lezen. Als zijn geweten soms dicht geschroeid. Maar dat besef, dat alles wat er is geweest en wat er heeft geleefd en wat wij uit onze herinnering willen verdringen, wat niet gebracht is soms ook bij God in het gebed om vergeving en verzoening, wat daar onopgelost blijft liggen, wat in de boeken staat, komt terug. Voor ons vaak dichte boeken, maar in het oordeel gaan ze open. En daar is het toch waar dat in dat gericht niet alleen maar de aanklacht van Gods kant komt, maar dat ook het eigen hart dat meeweten zal en dat meebeamen zal. Dat hart dat zelfs ons hart ons aan moet klagen in dat rechtvaardig gericht. En juist doordat die gewetens worden genoemd, worden we erbij bepaald dat dat oordeel niet alleen overtuigend zal zijn vanuit de aanklacht van Gods boekhouding, maar dat het ook de weerklank zal vinden in de bekentenis van de harten. Daar zal het ook te lezen zijn. En zo zal ieder het oordeel Gods in een innerlijke overtuiging ten laatste bij moeten vallen. Zo zullen wij alle rekenschap geven. Want een ernst geeft dat aan alle dingen van het hier en nu. We zullen geoordeeld worden naar de werken, staat er. En ook dat roept misschien vragen bij ons op. Want het gaat toch niet alleen maar over de goddelozen die geoordeeld zullen worden naar hun boze werken. Alle mensen zullen staan in dat gericht. Maar dan vraag je je af, hoe komt dat dan overeen? Met het woord dat er toch ook staat dat degenen die in Christus geloofd hebben niet in het oordeel zullen komen? Alsof het oordeel daar eigenlijk al gepasseerd is? Hoe is dat dan te rijmen? En hoe is dat oordeel naar de werken in het laatste oordeel dan te rijmen met de verkondiging en het geloof in de rechtvaardiging van de goddelozen hier en nu? Als alle werken, alle zonden, kennelijk dus ook van de uitverkorenen, aan het licht komen? Wel, het is waar dat niemand, ook Gods kinderen, het laatste oordeel zullen kunnen ontgaan. Maar het gaat er wel om dat er zullen zijn die erdoor mogen gaan en erdoor zullen komen. Want al gaat het naar de werken die openbaar komen, het vonnis zal niet afhankelijk zijn voor alle die van Christus zijn naar hun werk. Of het moest zijn dat ene werk dat geen werk is, waar Christus toe opriep. Het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus het beslissende is niet wat wij hebben gedaan, anders zouden wij nog alsnog vergaan. Het beslissende is niet dat wij gezaligd worden, al is er een genadige beloning. Ook daar is sprake van, op grond van iets van onszelf. Het is de gerechtigheid Gods, de genade Gods die daar in zijn volk ten diepste tot volle heerlijkheid komt. Maar het betekent niet dat de werken er niet toe doen en dat ze er niet zullen zijn. Vanuit het beslissende van de rechtvaardiging zullen ook daar de werken tot verheerlijking van God aanwezig zijn. Maar het belangrijkste is gekend te zijn. Het belangrijkste is dat onze namen zullen staan in dat andere boek dat ook open zal gaan. Dat boek des levens. Waar als het ware alle namen in de rode inkt van zijn bloed geschreven staan. Dat hij, Christus de rechter, ze gekocht en betaald heeft. Tot zijn eigendom gemaakt heeft in de tijd. En dat boek garandeert een heerlijke vrijspraak. Die ook in de gewetens, in het hart, zal worden bevestigd. En die hier en nu de troost en de hoop op de toekomst tot licht en vreugde mag maken. Voor alle die hem mogen kennen en door hem gekend mogen zijn. Het eerste en beslissende is hier en daar het geloof. Dat bepaalt de wijze waarop het gericht wordt ingegaan. De relatie met Christus. Waar hij door genade gekend wordt in het heden als redder, daar zal hij als rechter niet de vrees opwekken, maar de vreugde. Maar voor wie hij geen relatie, met wie hij geen relatie heeft gekend in het geloof, daar valt het ergste te vrezen. Zelfs als zullen er daar zijn die aan de linkerhand worden gezet, die hun mond vol zullen hebben van de werken die ze hebben verricht. Maar Christus zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Het had geen relatie met hem. En zijn dan niet al de goede werken, ook in het koninkrijk Gods, zoals Augustinus zei, ten diepste niet glanzende laster. De werken van de gelovigen zijn er ook. Maar ze zijn er in naïeve verwondering bij hen die hem zullen zien die hun ziel lief heeft. Er is daar geen zelfbewustzijn. Hier zijn wij met onze werken. Hij zal ze moeten en willen verklaren op die dag. En zo zullen ze door genade bekroond worden met heerlijkheid en eer. En zo wordt het vonnis geveld en de scheiding voltrokken. Het zal duidelijk zijn dat de gedachte aan dit gericht zoveel verschilt als hemel en hel. Verschrikkelijk en vervaarlijk staat er voor de bozen en goddelozen. Hun eigen hart zal met het oordeel moeten instemmen dat eeuwig over hen zal worden geveld. De goddelozen worden hier in dit artikel niet op een genuanceerde wijze beschouwd als andersdenkende, waar we toch wat begrip voor moeten hebben. De belijdenis spreekt met een grote felheid over hen. En het is voor een tijd van tolerantie en medemenselijkheid een al te grote felheid om nog na te spreken, misschien en toch. Laten wij die felheid handhaven. Het is niet zomaar de persoonlijke gemoedsuitbarsting. Die felheid waarmee erover gesproken wordt, is ook niet zomaar leedvermaak, als u dat ooit zou denken. We moeten die felheid ook niet alleen maar zien, zoals gezegd, in betrekking tot het lijden wat Guido de Bray en allen die in zijn tijd bij het woord mensen te leven moesten ondergaan. En vandaar dat ze zo fel waren als het ging om het oordeel van de goddeloos. Nee, het is ook het vurige wat u ook in de psalmen vindt, van het bijvallen van Gods gerechtigheid. Daar gaat het om. Dat die wordt verheerlijkt, ook in de ondergang van de goddeloos. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig in uw oordeel. Rust op de allerbeste wetten. Het klinkt onze verdraagzame samenleving te cru en te hard. Wij moeten toch meer hart hebben voor de goddelozen. En ze zien er toch altijd zo kwaad niet uit. Ook de gematigden hebben zich nochtans tegen God en zijn Christus, tegen hun zaligheid verzet. En zullen naar de ernst van dat verzet worden geoordeeld. Het is toch altijd maar één van twee. Wie niet voor mij is, zegt Christus, is tegen mij. Er is wel nuance in verschillende maten, in die zin dat het oordeel ook zal zijn naar het licht dat ontvangen is. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan Capernaum, wie de weg geweten en niet bewandeld heeft. De volksmond is het, die zal met dubbele slagen geslagen worden. Broeders, het zijn er nog meer, denk ik, met vele slagen. Die vroeging zal vreselijk zijn. Naar de mate waarin het liefelijk evangelie bekend was. De verkondiging van dit oordeel is niet juist de verkondiging van dit oordeel, de ernst ervan. Is dat niet het rechte medelijden met de goddelozen? Juist met het oog op hun bekering in het heden der genade, nu het nog de tijd is, voordat het straks te laat is om gered te worden van de toekomende toren. Is het niet juist om de heerlijkheid en de noodzakelijkheid van dat lam hier en nu op het hart te binden als het zou kunnen, omdat ze straks niet zullen overvluchten voor de toren van het lam? Dat is ook bij alle ernst van de gelijkenissen van de Heer Jezus de spits. Als hij vertelt wat het zal wezen om buiten te staan, dan wil hij dat zijn hoorders, die nog buiten staan, er zo van zullen huiveren en schrikken, dat ze zullen zoeken binnen te gaan, eer het te laat is. Is dat niet ontferming? Uit de bewogenheid van het hart juist die ernst voor te houden, dat er in het heden van de genade nog bekering zal mogen zijn? Aan de andere kant zullen de vromen en de uitverkorenen in het oordeel over de goddelozen ook een bijzondere plaats krijgen. Ze zullen niet alleen dat oordeel dat God over zijn vijanden doet komen zien. De context van het belijden laat zich hier ook in zekere zin wel merken. Ik zei dat er is geen sprake van leedvermaak met het oordeel over de goddelozen, maar vreugde met de overwinning van de zaak des Heren, die zal zegevieren. Het grote centrum in het gericht is niet ten diepste ook die bevrijding van de godzaligen en hun heerlijk lot. Het is niet antropocentrisch, maar het is de gerechtigheid Gods die in volle glorie openbaar komt. Het laatste oordeel is de laatste verheerlijking, de eeuwige verheerlijking van Gods gerechtigheid. En nu zijn de gelovigen daar op een bijzondere wijze ook in betrokken. Daar verheugen ze zich in, omdat God, om zo te zeggen, voor eeuwig gelijk krijgt, gerechtvaardigd wordt. ook in de ondergang der goddelozen. En zo wordt er ook gezegd dat ze het oordeel over de goddelozen zullen zien, maar dat ze er zelf bij betrokken worden. Weet gij niet, zegt Paulus, dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Ze zullen ook aan de kant van de rechter in dat gericht staan. De grote catechismus van Westminster heeft deze notie ook met nadruk verwoord. Als er gezegd wordt op de dag des oordeels zullen de rechtvaardigen opgenomen tot Christus in de wolken gezet worden aan zijn rechterhand. En daar openlijk erkend en onschuldig verklaard worden. Ze zullen zich met hem verenigen in het oordeel over de gevallen engelen en mensen. In de vergelding die God doen zal, ligt dan de rechtvaardiging van de zaak der vervolgden besloten. Maar het uiteindelijke is het dat de zaak des Heren in volle heerlijkheid tot zijn recht komt. De zaak waarvoor de gelovigen hun leven op aarde veil hadden, zal blijken de zaak van de Zoon te zijn. Het verlangen naar deze dingen, van de volkomen vervulling, wordt ten diepste niet ingegeven door het benauwde gevoel van de vervolging, al speelt dat wel een rol. En het wordt zeker niet ingegeven uit een verlangen naar de ondergang van goddelozen op zich. Het wordt ingegeven vanuit een verlangen naar de volle en heerlijke gerechtigheid Gods. Naar dat moment dat deze aarde nu zo vol ongerechtigheid, en hoe kan het een mens benauwen? Dat deze aarde straks vol zal zijn van de gerechtigheid des Heren, van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Met andere woorden, het verlangen naar de wederkomst heeft wel een, ook zeker een heel persoonlijke troostwaarde voor de gelovigen, maar ten diepste gaat het ook daarin om God en om zijn eer. Het gaat om dat verlangen dat God straks ook daardoor het gericht heen eens zal zijn. Alles en in alle. En niet dat ik alles wat ik wil daarvoor krijg. De dingen die haast geschieden moeten. Ze betekenen dus niet zonder meer een einde, maar een voleinding, een vervulling van al wat God in de tijd heeft beloofd. Van zijn gerechtigheid en het koninkrijk van zijn heerlijkheid. En zo is de eschatologie maar niet een aanhangsel en een slothoofdstuk van het geloof. Het is de definitieve bevestiging, de volle ontvouwing van de heerlijkheid van de boodschap van Gods woord hier en nu, van het evangelie van de rechtvaardiging, van deze genadige God, deze heilige God. Dat komt daar, dat wordt daar volkomen ontvouwd en tot in eeuwigheid zal dat de heerlijkheid zijn. Dan eindigt het tenslotte in een eeuwig wel of wee. Met dat laatste hebben velen het moeilijkste als het gaat om de dingen die haast moeten geschieden en om de voleinding. Je merkt dat dat vaak in kerk en theologie vandaag min of meer een ergernis haast geworden is om te spreken over het gericht en de eeuwige verlorenheid daarop volgende. We moeten er ook niet licht over denken. We kunnen wel, als we erover spreken, ooit erover spreken zonder ervan te huiveren. Er wordt van uit de vijandschap van de wereld vaak gezegd in de kerken waar wij toe mogen behoren, gaat het altijd maar over hel en verdoemenis. Ik weet niet of dat echt zo is. Die woorden zullen echt niet zomaar te pas en te onpas vallen. Al mag de ernst daarvan voortdurende ondertoon wel zijn. Ik weet niet precies, maar dat weten deze broeders hier wel. Er was een predikant die het woord verdoemenis soms zo uit kon spreken, dat de hele gemeente alleen al de wijzer op die het uitsprak, de ernst daarvan besefte. Ik denk dat daarom niet gaat om het vele dat daarvan gesproken wordt, maar wel de ernst daarin, in al ons spreken. Het is een huiverende zaak, maar een werkelijkheid, dat die buiten Christus blijven, straks voor eeuwig buiten hem zullen zijn. Het is van de mens uit te begrijpen Dat er van alles en nog wat gedaan is om een of andere manier een andere uitleg te geven aan deze notie van de schrift die onmiskenbaar is. En die toch voor geen tweeërlei uitleg vatbaar is. En heel vaak wordt er dan gezegd, wij kunnen ons vanuit de liefde van God toch niet voorstellen dat, nou, vult u maar in. Maar hoe zullen wij ooit iets van God weten en kennen vanuit die inleidende zin, wij kunnen ons niet voorstellen dat, is dat de grond van onze kennis? Komt het niet op aan wat wij ons kunnen voorstellen? Het gaat erom wat de Heere duidelijk en klaar ons in zijn woord openbaart en voorstelt. Waarover deze dingen in nieuwere theologie wordt gesproken vanuit een sentimenteel, redenerend, humanologisch standpunt, wordt deze laatste ernst weggenomen. Alsof men daar de mensen op weg naar de dag een dienst mee zou verlenen. Er zijn heel wat bezwaren ingebracht tegen het geloof in een eeuwige straf. Mensen hebben gezegd, geredeneerd vanuit de psychologie, besef van zo'n eeuwige straf zal de vreugde in de hemel verstoren. Maar ook dat is een uitermate zwak, ja, ongepast argument. Hoe kunnen wij onze gevoelens van nu, van daaruit speculeren over de gevoelens daar en dan, waar geen andere vreugde is dan de vreugde van al de heiligen die ze in God zullen vinden. Hoe dat zal zijn. We kijken nog in zo'n wazige, vage spiegel. Wat weten we daar nu al van? Ook al mag de vreugde in God zijn, maar het zal straks onbepaald zijn. Hoe dat zal zijn, zal de eeuwigheid openbaren. Dat het totaal anders zal zijn dan onze voorstelling. En dat de hel de hemel vreugde niet zal kunnen verstoren. Omdat God de vreugde is in de genieting van zijn aangezicht. Dat mogen wij zeker weten. Wat overigens niet betekent dat dit medelijden met de goddelozen geen plaats zou mogen hebben. Maar dan juist hier en nu. Diegenen die daar spreken over, ach, wat zou dat wezen als er in de hemel medelijden zou zijn met de verlorenen. Hadden ze maar hier en nu wat meer medelijden met de verlorenen. Dat ze juist in het hier en nu zouden aandringen. Met de ernst van de komende dag, bekeert u, eer het te laat is. Dit valse medelijden helpt de goddeloze juist naar deze verschrikkelijke verlorenheid toe. Juist vanuit de ernst en de werkelijkheid van de hel moet er in deze bedeling met alle liefde worden vermaand en gewaarschuwd. Ongepast medelijden is het, waardoor de dreiging in het heden der genade wordt verzacht. Dat behoort ook tot de barmhartigheden van de goddelozen, die wreed zijn. Maar wij mogen geloven dat als de Heere straks alle tranen van de ogen zal afwissen, dan zullen dat ook de tranen zijn die wij in de tijd vergoten hebben. In de bewogenheid, diegene misschien wel heel nabij, die buiten zijn gebleven. Ook wordt er wel gezegd dat de eeuwige straf niet past bij het geloof in de liefde van God. Maar ook daar schuilt weer zodanige voorstelling van mensenkant achter. Dat de maat van de liefde van God wordt gemaakt naar de wijze waarop die ons bevalt. Maar de maatstaf van Gods liefde is Christus zelf. En het is zijn heilige liefde waar die versmaad wordt. Kan toch niet anders blijven dan een eeuwige duisternis. Ook wordt het woord eeuwig wel gerelativeerd. Alsof het alleen maar zou kunnen betekenen een lange tijd. Maar wat heeft het in de schrift anders? Een karakter toch altijd van een definitief besluit. Er ligt niets meer achter. En dan is het toch altijd blijvend en eeuwig geldig. Uiteindelijk is de spanning in heel veel nieuwere theologie opgelost door allerlei vormen van universalisme. Van alverzoening. Aan het eind komt het allemaal toch nog goed. Pieter Thoen in zijn boek over Heaven and Hell zegt het heel treffend, hij zegt het algemene verval van een geloof in een eeuwigdurende hel heeft niet alleen bijgedragen tot een toenemend gebruik van het woord hel om omstandigheden op aarde te beschrijven, zoals de hel van Stalingrad of de hel van Dachau, maar is ook binnen de kerken vergezeld gegaan van het aannemen dat de meeste mensen, zo niet de hele mensheid, naar de hemel gaat. Dat herkent u denk ik wel in het spreken van deze tijd. En hij wijst dan in zijn boek enkele voorbeelden van de leer van zo'n leer van alverzoening aan. Die worden bijvoorbeeld bij de kerkvader Origenes gevonden, die op grond van filosofische veronderstellingen en allegorische methoden de duidelijke gegevens van de schrift wist te omzeilen. Alle mensen worden dan uiteindelijk toch nog zalig en de goddelozen komen er in tweede instantie nog. De hel is alleen maar een loutering voor een tijd. De gematigde vorm van universalisme is de gedachte dat de verlorenen na het oordeel nog een laatste kans krijgen. Wordt die kans niet aangegrepen, dan volgt de totale vernietiging. De annihilatie, maar geen eeuwige straf. Alleen de gelovigen zullen dus onsterfelijkheid ontvangen. Er is dus geen eeuwige hel. De verlorenen zijn voorgoed dan weg. Deze gedachte die totaal geen bijbelse grond heeft, vinden we bij allerlei groepen terug. En toch eigenlijk tegenwoordig ook steeds meer bij allerlei evangelische auteurs. Mensen waar je het misschien niet direct van zou verwachten, maar die toch ook vanuit hun denken deze oplossing hebben aangenomen. Maar hoe komen we aan zo'n gedachte van een laatste kans? En wat voor reden valt er aan te nemen dat die laatste kans dan uiteindelijk wel zal worden aangegrepen? Wat voor denken zit daar dan achter? En is het geen slag in het gezicht van hem die juist nu in het heden van de genade zo met laatste ernst zijn evangelie deed verkondigen? Betekent deze gedachte ook ten diepste geen doodsteek voor alle oproep tot bekering en voor alle evangelisatie? Universalisme is juist zodoende een grote bedreiging van de zaligheid, omdat het de ernst van de prediking wegneemt en de mensen met valse troost verloren doet gaan. Vaak is het universalisme aanwezig als een optimistische hoop, zonder dat men het zo duidelijk stelt. We hopen dat het aan het eind nog goed komt. We weten wel dat de uitdrukkelijke schriftgegevens anders zeggen, maar toch, Berghof in zijn dogmatiek zegt, in Gods naam hopen wij dat de hel een louteringsweg zal zijn. Dat klinkt mooi. Maar als je het goed bekijkt, is het haast een vloek als daar gezegd wordt in Gods naam. Want het gaat dwars in tegen de openbaring van Gods heerlijkheid en gerechtigheid. Het is de mensen aangenaam die hoop, maar niet goden. Maar wordt er dan gezegd, is dan toch niet de mogelijkheid dat God die dingen nog voor ons verborgen heeft gehouden? God heeft veel voor ons verborgen gehouden, inderdaad. Maar het gaat om de geopenbaarde dingen. En er is niet wat God verborgen gehouden heeft wat die geopenbaarde dingen weer spreekt. Als dat waar was, dan ging er nog veel meer ondersteboven. Daarom mag je als mens die zelf mag weten wat genade is, zeg maar dan niet hopen dat het voor alle geldt? Dan zou ik weer zeggen, ja, laat die hoop nou eens in het heden vurig maken in getuigenis. In het heden van de genade juist aanspreken daarop. Laat u met God verzoenen. En laten we dan niet te klein denken van de Heer, die machtig is om de hardste harten te verbreken, goddeloze zalig te maken. Als u dan daarvan spreekt, van dat medelijden, laat het dan hier en nu tot bekering roepen zijn van diegenen die nog buiten Christus leven. Als het waar zou zijn dat het einde niet definitief nog was, dat het toch nog anders kon wezen. Wat is er dan wel eeuwig vast? Gaat met het definitieve van de eeuwige verlorenheid dan ook niet het definitieve van de zaligheid op de helling? Er is ook wel eens gezegd dat Christus over de realiteit van de hel spreekt. Jazeker, maar dan dat hij het alleen maar bedoelt bij wijze van spreken. Om gewoon een hele diepe ernst aan zijn preek te geven. Maar er beantwoordt geen realiteit, geen echte werkelijkheid aan die hel. Maar ook daar is weer het bezwaar. Ernst, als dat zo is, wie zegt ons dan dat er wel een realiteit ligt achter de belofte van de hemel? Het echte universalisme, dat is de oproep van geloof en bekering met dringende ernst doen gaan tot alle vanuit de dag die komt. Zolang het nog tijd is, juist omdat er een eeuwige, definitieve voleinding is. De Bijbel spreekt er inderdaad over in begrippen die ons verstand ver te boven gaan. Maar duidelijk is wel, waar het op aankomt, bekeert u. Anders zult gij insgelijks vergaan. Het geeft juist dat besef een brandende ijver voor de evangelische prediking. Nu tenslotte het eeuwige leven. De heerlijkheid die de Heere die dag zal doen toekomen aan allen wie je zaak de Zoon ter harte heeft genomen in dat gericht. Die zal zo groot zijn, staat er, dat geen mensenhart het zal kunnen bedenken. We moeten ook daarover maar sober zijn. De beelden die wij vormen zijn maar riskant. Het wordt zo gauw het verlengde van onze werkelijkheidservaring. Wat zijn er al een onheilige fantasieën geweest over de hemel. We zien er iets van in het evangelie als de Heer Jezus tot een twistgesprek wordt verleid met de Sadduceeën die ermee spotten. Weet u wel dat voorbeeld van die vrouw die zoveel mannen had gehad? Hoe zal het straks gaan? En dan zegt de Heer Jezus, ach, ik wil er wel op ingaan, maar jullie denken is zo werelds. Dacht je dat het er daar nog net zo toe zou gaan als hier? In deze werkelijkheid? Zullen daar toch niet meer trouwen, huwen en ten huwelijk gegeven worden? Maar zullen zijn als de engelen? Toch zijn er wel vragen, soms ook de bewogenheid van diepe momenten in ons leven. Hoe zal dat zijn daar? En een grote vraag is vaak, zullen we elkaar daar weer zien? Als we hier in Christus verbonden mochten zijn, zal daar een weerzien zijn met al de heiligen? Als er een beleving mag zijn van de verbondenheid van de kerk op aarde en de kerk die al juicht voor Gods troon, mag je dan ook niet iets van een verlangen hebben daar straks samen met al de heiligen te zijn? Jawel, zeker. Maar ook dat moet uitgezuiverd worden als u ooit zou kunnen denken aan een soort menselijke reunie. Er wordt soms zo onheilig over de hemel gesproken, alsof we daar allerlei menselijke gesprekken en menselijke zaken gewoon nog voort zullen zetten, zoals ze hier op aarde zijn geweest. Het zal zo totaal anders zijn. En als het dan gaat om elkaar weer zien, ach, het is niet voor te stellen, maar misschien toch iets, zou dat niet zijn dan, zoals mensen elkaar zien in een spiegel, waar ze allen op gericht zijn, en is die spiegel dan niet het aangezicht Gods? In de spiegel van het Lam waarop we gericht mogen zijn, al die anderen mogen zien die mede met ons Hem mogen zien zoals Hij is. Toen ik daar wat over mediteerde in de voorbereiding voor deze lezing, dacht ik, waarvoor ligt die glazen zee daar voor de troon? Duidt op de heerlijkheid Gods. Maar is die vlakke glazen zee misschien ook niet iets van een spiegel? En alle die daar staan en het lied aanheffen, mogen in die spiegel ook elkaar zien? We kunnen het niet echt weten, maar toch zo zal er die verbondenheid zeker zijn. Maar geen voortgang van een menselijke samenleving. Belangrijkste is toch, dan zullen we altijd bij de Heere wezen. Ik citeer dan tenslotte nogmaals een antwoord van die grote catechismus van Westminster. De rechtvaardigen, staat er, zullen volledig en voor altijd in de hemel ontvangen worden. Waar ze volledig en voor altijd bevrijd zullen zijn van zonde en ellende en vervuld met onuitsprekelijke vreugde. Volmaakt, heilig en gelukzalig gemaakt, naar lichaam en ziel, in de gemeenschap van ontelbare heiligen en de heilige engelen, maar in bijzonder in de onmiddellijke aanschouwing en genieting van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest tot in alle eeuwigheid. Aangezicht tot aangezicht. Dat is de plaats en de toestand waarin de gelovigen tot in alle eeuwigheid genieten mogen. Dat waarvan ze hier op aarde reeds iets leerden zingen. Dat de aanschouwing van Gods aangezicht beter is dan het leven zelf. En dan, wat zal dat wezen als de Heere zichzelf te genieten geeft? Een citaat van Calvijn hierover, die er wat van zeggen moet en het ook niet echt kan zeggen wat het is. Hij zegt, indien de Heere, de uitverkorene in zijn heerlijkheid, kracht en rechtvaardigheid zal doen delen, ja, zichzelf aan hen te genieten zal geven, en wat nog voortreffelijker is, enigermate met hen één zal worden. Laat ons dan bedenken dat in die weldaad alle soort geluk vervat is. En wanneer we het in deze overdenking vergebracht hebben, laat ons dan toch bedenken dat we nog maar helemaal aan het begin staan. Wanneer het begrip van ons verstand met de hoogheid van deze verborgen heerlijkheid vergeleken wordt. Het is niet te bevatten dus, wat eeuwig zal worden genoten en aanbeden. In die heerlijkheid die ook het karakter draagt van de eeuwige bruiloft van het Lam, dat ons schoon kocht met zijn dierbaar bloed. Wat kan een ziel daarna verlangen? De duisternis van buiten en van binnen, altijd bij hem te mogen zijn, die ons van eeuwigheid verkoren heeft, in Christus gezaligd en door zijn geest geheiligd en gereinigd tot een eeuwig leven. Nooit meer hoeven zondigen. Nooit meer komt er iets tussen God en ons. Hoe kan dat verlangen branden? Niet alleen maar vanwege de beproevingen beneden, maar vanwege de heerlijkheid waar de Heer in de tijd al iets van doet verstaan. Het is wat laat geworden, maar ik wil één ding toch niet u onthouden. Toen ik bezig was met de voorbereiding van deze lezingen, las ik, bij geval zeggen we dan, maar dat bestaat niet, een stukje uit de confessiones, uit de belijdenissen van Augustinus. En als u kent dat misschien wel of niet goed, als u dat gelezen hebt, dan weet u dat er ook een heel bijzonder hemelsvisioen van Augustinus in staat. Dat misschien dan wel wat mystiek genoemd mag worden en misschien ook wel wat hoogdravend is. En toch wat iets van dat hemelverlangen openbaart. En met dat wat Augustinus daarvan zegt, dat visioen van Ostia wil ik vanavond besluiten. Hij zegt, het was zo dat hij stond daar met zijn moeder Monica, dat zij en ik alleen aan een venster geleund stonden, van waar men uitzag over de binnentuin van het huis dat ons herbergde. Daar in Ostia, aan de Tiber, waar wij ver van alle drukte, na de inspanning van een lange reis, krachten verzamelden voor de tocht over zee. Wij stonden daar dus met ons beiden alleen te praten, een heerlijk gesprek. Wij vergaten wat voorbij was en reikten naar wat voor ons lag. En samen vroegen we ons af, bij de aanwezige waarheid die gij zijt, hoe het zijn zou, het eeuwige leven van de heilige, dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en dat in het hart van de mens niet is opgekomen. Niettemin snakten wij met de mond van ons hart naar de waterstromen van omhoog, de stromen uit uw bron wel van het leven die bij u is. Daar wilden wij naar de mate van ons bevatten mee bedruppeld worden. Om een zo verheven iets, hoe dan ons, met ons denken te mogen bereiken. Maar toen ons gesprek tot dit eindpunt kwam, dat we de grootste mate van genieten van vleeselijke zinnen in de grootste mate van materieel licht niet alleen maar niet vergelijkens, maar zelfs niet vermeldenswaard achten, naast de heerlijkheid van dat andere leven, richten wij ons in nog vuriger bewogenheid opwaarts naar God zelf. En doorwandelde trapsgewijs alle materiële dingen en ook de hemel zelf, waaruit de zon, de manen, de sterren hun licht op aarde laten stralen. En nog bleven we klimmen, denkend en sprekend en uw werken bewonderend. En wij kwamen aan ons verstand en overstegen dat, om het oord te bereiken van de onuitputtelijke overvloed, waar gij, Israël, tot in eeuwigheid wijdt, met de waarheid als voedsel. En daar is het leven, de wijsheid door wie al de dingen geschapen worden. Ook de dingen die geweest zijn en die zullen zijn, terwijl ze zelf niet wordt. Hij, die grote dag, met een groot verlangen om ten volle te genieten, de belofte Gods in Jezus Christus onze Here. Amen. Laat ons bidden. Heere, wat gaat het ons alles zo ver te boven. Neem weg alles wat niet was naar uw wil. In spreken en luisteren beide. Doe er genadig verzoening over. Wij vragen u dat om Christus Jezus wil. Die komt en eerst gekomen is. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 63. En vers 2.